Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 118 en daarvan het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen die ons blijdschap geeft. Psalm 118 vers 12. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Laten wij aansluitend zingen uit Psalm 66, het 8e vers. Kom, luister toe, gij Godsgezinden, gij die de Heer van harte vreest en wat er volgt. Laten we dat zingen, Psalm 66, vers 8, na de geloofsbelijdenis. Laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij samen bidden om de opening van het woord en om de kracht van de Heilige Geest. Trouwe God, almachtige Vader, in onze Heer Jezus Christus, we danken u dat wij ook op deze tweede Pinksterdag als gemeente samen zijn en wij mogen uitzien naar de kracht van uw Heilige Geest. Tegelijkertijd willen wij daar ook om bidden. Zoals uw discipelen gebeden hebben en uitgezien hebben tot zij de belofte van de Vader ontvangen zouden, die op hen zou worden uitgestort, zo bidden wij ook om de kracht van uw geest en om zijn inwoning in onze harten. We bidden, Heere, dat ook uw dienaar vervuld wordt met uw geest, zodat hij de boodschap met kracht mag brengen. Een boodschap die een kracht tot zaligheid is voor ieder die gelooft. En wij mogen u danken, Heere, voor deze belofte. We mogen vertrouwen dat u het geven zal en tegelijkertijd, Heere, wij hebben het nooit in ons bezit. Het is nooit een automatisme. Het gaat niet vanzelfsprekend zo. Het is elke keer weer uw gave en uw geschenk. Het is elke keer weer wat wij mogen vragen. En zo komen wij aan het begin van deze dienst tot u. We bidden, Heere, dat uw geest in ons midden is en we bidden dat de boodschap bij ons mag zijn, de boodschap van Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, omdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. We bidden, Heere, dat u ieder van ons persoonlijk wilt aanspreken en aanraken. U bracht ons hier. Het is uw voorzienigheid die ons op deze morgen in dit gebouw gebracht heeft, of maak dat wij deze dienst beluisteren. En als dat dan uw leiding is, Heere, dan bidden wij ook dat het niet te vergeefs en zonder uitwerking zal zijn, maar dat er voor het eerst of opnieuw iets in ons leven gebeuren mag, zodat wij uw leiding, uw geest, uw kracht mogen ondervinden. We bidden voor elkaar in de omstandigheden van het leven. U weet wat onze gebreken zijn, u weet, Heere, wat onze onzekerheden zijn, u weet wat ons kan doen twijfelen als het gaat om het werk van de Heilige Geest. U kent ook onze vreugde, u kent onze blijdschap. We mochten daarvan zingen uit die psalm, psalm 66. Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven, ik riep de Heer ootmoedig aan. Heere, we danken u als dat ons gebed was en u de verhoring gegeven hebt en de angst het weggenomen en de vreugde en de zekerheid van de zaligheid in Christus ons gegeven hebt. Heere, u kent ons leven en geeft dan een woord op zijn tijd voor ieder van ons persoonlijk. We bidden in het bijzonder ook voor Anneke Djurjevic als zij morgen een operatie ondergaat. Heere, ze ziet er tegenop, maar wees bij haar, geef haar rust. Geef dat de operatie gezegend mag worden. Ook als er wellicht in de toekomst nog meerdere behandelingen nodig zijn. Heer, u weet hoe het gekomen is. Een ongelukkig geval alweer een jaar geleden. En dan nu de operatie. We bidden hierom herstel. En tegelijkertijd ook afhankelijkheid van u naar ziel en lichaam beide. Wees bij haar. Vandaag en morgen gedenk haar met haar dochters, met haar familie. Zegen haar en stel haar ook tot een zegen. Het is ook het verlangen van haar hart. We bidden ook voor Cora. Heren, wat een moeilijke omstandigheid, wat een teleurstelling dat ze afgelopen zaterdag tijdens een familiedag een hersenschudding heeft opgelopen. Haar werk in haar gezin niet kan doen. Heren, wees bij hen allemaal en geef de kracht en de hulp ook, zodat de dingen in het gezin en in de bezigheden door mogen gaan. We bidden, Heren, dat ze mag herstellen en ook nu, juist ook nu, zich geborgen mag weten in uw goedheid en uw vaderlijke zorg. We danken u met Ron en Lise dat zij 35 jaar samen mogen zijn in het huwelijk. Samen hebben ze zoveel meegemaakt. Samen zijn ze door allerlei situaties en omstandigheden gegaan. En ze mogen zijn wie ze zijn tot op deze dag. Door de genade van God zijn ze wie ze zijn. Heer, we danken met hen u voor uw goedheid en uw trouw en uw hulp in alle omstandigheden. En we bidden dat zij ook voor de toekomst het vertrouwen op u mogen stellen en in gebed en afhankelijkheid de zorgen van zichzelf en van mensen om hen heen aan u mogen voorleggen. We bidden, Heere, dat zij ook hun kinderen in vertrouwen bij u mogen brengen en dat u over hen waakt en voor hen zorgt en dat u wilt laten zien, Heere, dat u een verrassend God bent. We bidden voor de kerkraadsvergadering die woensdag plaatsvindt. Geef een goede ontmoeting, geef dat het goede voor de gemeente gezocht mag worden en dat uw geest ook daarin wijsheid en leiding geeft. Gedenk de gezinnen van de ambtsdragers. Geef ook daar de steun en het gebed, zodat ook het gedragen wordt en dat de ambtsdragers hun werk kunnen doen, niet als zuchtende, maar met vreugde en in dankbaarheid. Heere God, we bidden ook voor die gezinnen in ons midden waar pleegkinderen zijn. We danken u voor die christelijke ruimhartigheid en barmhartigheid die u geeft. We bidden voor die kinderen en zijn erbij die veel zorgen hebben, al zijn ze soms nog heel jong. En we bidden voor hen, Heere. Wat kan het menselijke leven moeilijk zijn? Wat lijkt het soms alsof een situatie uitzichtloos is? Maar Heere, juist dan is er de weg omhoog van het gebed en is er de vraag om uw hulp en leiding. Ook deze kinderen zijn kostbaar in uw ogen, omdat u zelf hen geschapen en voortgebracht heeft. En dan bidden we, Heere, dat deze ouders geholpen worden om voor de kinderen te zorgen. Zo dragen we elkaar aan u op en we bidden dat u bij ons bent. Hoor ons gebed niet om iets in ons, maar omwille van uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Handelingen 2, laten wij het slotgedeelte van dit hoofdstuk lezen, beginnend bij vers 37 en dan lezen we tot en met vers 47. Handelingen 2 vanaf vers 37. Het woord van God spreekt hier als volgt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen: bekeert u en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want aan u komt de belofte toe en aan uw kinderen en aan allen die daar verre zijn, zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in de breking van het brood en in de gebeden. En de vrees kwam over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. Ze verkochten hun goederen en haven, hun bezit. Ze verdeelden dat aan allen nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende, aten zij te samen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En ze prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover. Wij denken vanmorgen na over een klein zinnetje uit vers 38. Handelingen 2 vers 38, de laatste woorden: gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En wij schrijven boven de preek als het thema: waar is de gave van de Geest? In de preek zal ik die vraag natuurlijk nog een paar keer stellen, dus dan wordt wel duidelijk waarom ik deze vraag boven de preek heb willen schrijven. Waar is de gave van de Geest? Waar zien wij dat? Waar merken wij dat? We hebben 3 gedachten. De eerste gedachte is de Geest als extra belofte. Ten tweede de Geest als dienstbaar aan de belofte. En ten derde de Geest als zekere belofte. De geest is hier een belofte. De belofte die Petrus uitspreekt is: gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Maar het is een extra belofte, want daarvoor heeft hij nog een andere belofte genoemd: de vergeving der zonden. Dus dit is een extra belofte. In de tweede plaats, de geest als dienstbaar aan de belofte. Daar moeten we wat dieper ingaan op de vraag: ja, maar hoe zit dat dan? Tussen vergeving der zonden en de gave van de Heilige Geest. Dus het werk van Christus en het werk van de geest. Hoe moeten we dat zien? De tweede gedachte, dienstbaar aan de belofte. En ten derde, de geest als zekere belofte. Wie mag nu zeker zijn van deze belofte? Zijn dat sommige mensen, sommige gelovigen of wellicht alle gelovigen? Wij zingen over de Heilige Geest vanuit de berijming van het Gebed des Heren. Gebed des Heren, vers 3 en vers 9. Uw koninkrijk komt toch, o Heer, hij werpt de troon des Satans neer. Regeer ons door uw geest en woord. En ook vers 9. Die door uw geest ons troost en leidt, u zij de lof in eeuwigheid. Laten we dat zingen. Het Gebed des Heren, vers 3 en vers 9, als voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, wij schrijven boven de preek de vraag: waar is de gave van de geest? Onze eerste gedachte is de geest als extra belofte. Er staat hier in Handelingen 2 vers 38 een klein zinnetje waar je zomaar overheen zou lezen. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. In het lange hoofdstuk over Pinksteren, over de uitstorting van de Heilige Geest, in het rumoer zou ik bijna zeggen, na die indringende woorden van Petrus in vers 36... geeft zij daar antwoord, en daar staat dan dat zinnetje ook: jullie hoorders zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen. Je zou er bijna overheen lezen. Het is goed om te beseffen, gemeente, dat hij dit zegt op het moment dat die duizenden mensen daar voor hem staan en die vraag uitgeroepen hebben: wat moeten wij doen? Wat moeten wij doen? Als dit onze situatie is, wat moeten wij doen? En Petrus geeft antwoord. En we zien in dat antwoord van vers 38 dat hij twee oproepen geeft en twee beloftes. Twee oproepen en twee beloftes. De eerste oproep is: bekeer u. De tweede oproep is: laat u dopen. Ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dus dat zegt hij eerst. Twee dingen die zij moeten doen. Twee oproepen: bekeer je, laat je dopen. En daarna geeft hij twee beloftes. De eerste belofte is vergeving de zonden. Laat u dopen tot vergeving van de zonde. Dat beloof ik in de naam van mijn zender, zegt Petrus, dat jullie dan vergeving van zonde zullen krijgen. En er komt nog een extra belofte. En, zegt hij, en u zult de gave van de geest ontvangen. Dus twee oproepen, twee beloftes. En die tweede belofte, daar gaat het dus over. Gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Gemeente, ik heb daar achterliggende week veel over nagedacht. En ik kan u ook zeggen dat het voor mezelf ook wel een zoektocht was. Hoe moeten wij die twee beloftes nu ten opzichte van elkaar zien? Er staat niet maar één belofte, alleen vergeving van zonde, punt. Maar er staan er twee. Bekeer u, laat je dopen. De eerste belofte, vergeving de zonde. De tweede belofte, u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Kijk, die eerste belofte, die kan ik goed begrijpen. Dat past bij de situatie van dat moment. Dat zijn mensen die doorstoken zijn in hun hart, omdat ze weten en belijden dat zij zondaar zijn. Zondaar. Dat zij zonden gedaan hebben. Zij hebben de Heer en Christus gekruisigd. Zij hebben niet in hem geloofd. Zij hebben God gezand, gedood. Ze kennen hun zonden, ze weten hun zonden, ze belijden hun zonden. En dan begrijp ik dat Petrus tot hen spreekt over vergeving van de zonden. Ja, dus die eerste belofte, die kan ik begrijpen in de situatie. Dat is precies wat deze mensen willen horen, verlangen te horen. Is er voor ons vergeving? Ja, zegt Petrus, de belofte van vergeving. Maar die tweede dan? Stel dat ik hoorder was geweest, of jij. Stel dat je een van die mensen was, doorstoken in je hart, verlangend naar vergeving. Zouden wij dat tweede zinnetje, dat laatste zinnetje gehoord hebben, gemeente? Of zou het onze aandacht ontsnapt zijn, omdat die eerste belofte al onze belangstelling heeft? Vergeving de zonde, ja. Maar de gave van de geest? Wat houdt dat in? Wat betekent dat? Laat ik ook dit zeggen, gemeente, zo aan het begin van de preek, dat ik ervan uitga dat deze dubbele belofte ook voor ons nog van betekenis is. Ik bedoel dus dat ik er niet van uitga dat dat laatste zinnetje alleen voor toen gold. 2000 jaar geleden. Voor de mensen op dat moment. De kanttekeningen trekken wel die lijn. moet ik zeggen. De kanttekeningen bij de Statenvertaling, die leggen het zo uit. Peter belooft aan die mensen, als jullie je bekeren en je laten dopen in de naam van Jezus Christus, dan krijg je vergeving van zonde. En je krijgt de gave van de geest, precies zoals wij 120 mensen die hebben gehad. Dus als jullie geloven, zullen jullie ook, en dan gebruiken de kanttekeningen wat ouderwets woorden, extraordinaire gaven krijgen. Met andere woorden, als jullie duizenden mensen gaan geloven, zul je ook de gaven van tongentaal en van profetie en misschien wel van genezing ontvangen. Dat is de lijn van de kanttekeningen. Dat was toen, zeggen ze, dat is nu voorbij. Dus als wij als lezers anno nu deze tekst lezen en in de predikingen naar horen, mogen we het zinnetje op zijn minst tussen haakjes zetten. Zou dat waar zijn? Ik denk het niet, gemeente. Dat is nooit zo'n, in het algemeen gesproken, ook niet zo'n goede manier van Bijbel lezen, denk ik. Om de Bijbel te lezen en te denken, die gaat niet over mij. Nee, ik denk dat het niet alleen toen was, dat ook nu nog die gave, die belofte van kracht is. Dus dat wij ook die vraag mogen stellen, wat betekent dat voor ons? Dat wij in de prediking, in het evangelie, niet één belofte alleen krijgen van vergeving der zonden, maar dat we ook een extra belofte krijgen van de gave, het geschenk van de Heilige Geest. Nou, dat zijn zo gedachten waar ik deze week over na heb gedacht. En toen kwamen er een paar dingen naar boven en ik deel het maar. Ik dacht aan de mensen in onze gemeente. Ik dacht aan de mensen met wie ik in de achterliggende jaren gesproken heb. Mooie gesprekken heb gehad. En ik heb heel veel mensen, godzijdank, ik heb heel veel mensen mogen zien komen tot geloof. Ik heb veel mensen gesproken die misschien aarzelend, misschien bescheiden, misschien nog heel voorzichtig en schuchter, maar toch hun geloof en vertrouwen in Jezus Christus hebben uitgesproken. En elke keer weer als ik zo'n ontmoeting had gehad en zo'n gesprek, als ik dat mocht horen van mensen, dan was ik daar zo blij en dankbaar voor, uiteraard. Maar ik heb in die jaren ook gezien, in heel wat gevallen, dat het ook na verloop van tijd nog steeds zo schuchter bleef. Zo aarzelend. Zo onzeker. Zo bekommerd. En dat ik de vraag stelde, maar waar is nu de groei? Waar is nu die vrijmoedigheid? Waar is die toename in zekerheid? Hoe kan het dat die mensen dat wel beleden hebben, maar toch maar blijven tobben en in hetzelfde cirkeltje van twijfel en de oude vragen blijven hangen? Ontbreekt er, zo vroeg ik mij af, ontbreekt er misschien toch nog iets? Waar is de gave van de Heilige Geest? Misschien gaat die tekst wel daarover. Over mensen die vergeving van zonden hebben. Ja, die belofte, die eerste belofte mag er zijn. Maar waar is de gave van de Geest? Misschien moet ik die mensen nog een keer opzoeken, dacht ik. Misschien moet ik opnieuw het gesprek aangaan. Misschien moeten we opnieuw samen bidden. En niet alleen vragen om vergeving der zonden en om geloof in Jezus Christus. Maar misschien moeten we gaan bidden om de gave van de Heilige Geest. Ik heb ook aan andere mensen gedacht. Er zijn in de loop der jaren heel veel mensen geweest in ons midden die openbare belijdenis hebben gedaan. Met vrijmoedigheid, met helderheid. Altijd hoogtijdagen geweest in het jaar van onze gemeente als er mensen zijn die openbare belijdenis doen. Ze hebben geloof beleden, zij mogen in de meeste gevallen deelnemen aan het avondmaal en toch soms ben ik als predikant en soms zijn wij als kerkraad toch wel in mensen teleurgesteld. Want daarna denken wij, maar nu de praktijk. En waar is nu die betrokkenheid? Waar is die offervaardigheid? Soms blijft dat wel een beetje steken. Soms blijkt dat mensen hun geloof hebben beleden. Belijdenis hebben gedaan, aangaan aan het avondmaal. En toch blijkt dat zij verslaafd zijn. Soms zijn er mensen die hun geloof in Christus beleden hebben. Maar helemaal diep vastzitten in ruzie, in oneenigheid. Er is geen groei in heiligmaking. Waar is de gave van de geest? Zou dit, die extra belofte, misschien daarover gaan? Ontbreekt er toch wat? Moeten wij als Laankerk misschien ook dan de hand in eigen boezem steken? Moeten we tegen elkaar zeggen dat wij wel voldoende aandacht geven aan het werk van Christus, maar misschien te weinig aandacht aan het werk van de Heilige Geest? Zou die kleine zin in vers 38 daar misschien over gaan? Als een extra belofte, de gave van de Geest. Ik heb deze week, gemeente, ook gedacht aan mijn eigen leven. Aan mijn eigen gebreken. Aan mijn eigen tekorten. Mijn zwakke plekken. Mijn geesteloosheid soms. En ik heb mezelf ook die vraag gesteld. Heb ik eigenlijk wel de Heilige Geest? Er is toch veel meer te verkrijgen dan alleen vergeving. Hoe rijk, hoe mooi vergeving ook is, uiteraard, dat is duidelijk. Maar er is toch veel meer, er is toch ook de Heilige Geest. Leef ik zelf misschien ver onder de maat van wat de Bijbel belooft en wat het Nieuwe Testament ligt? Moet ik die tweede, die extra belofte niet ook op mijzelf betrekken? Is dat iets dat in mijn eigen leven buiten beeld is? Zou daar misschien het antwoord liggen op mijn eigen geestelijke vragen? Waar is de gave van de Geest? Is dat een belofte die nog wacht? Nou, misschien dat jij je in een van deze vragen en een van deze opmerkingen en situaties wel herkent. En dat je ook voelt, ja, die eerste belofte, de vergeving der zonden, heb ik ontvangen door het geloof in Christus. Maar er is nog een extra belofte. De belofte van de Heilige Geest. De gave van de Geest. Dus als vanzelf, gemeente, komen wij tot deze vraag. Tot deze vraag. Heb jij, hebt u, heb ik de gave van de Heilige Geest? Ken ik de Heilige Geest? Onze eerste gedachte. We gaan naar de tweede gedachte. De Geest als dienstbaar aan de belofte. Nu moet ik wel gaan zeggen, gemeente. Die vraag die ik zojuist aan het einde van mijn eerste gedachte gesteld heb. Heb jij de Heilige Geest ontvangen? Was een verkeerde vraag. Een verkeerde vraag. Als wij die lijn gaan volgen, zitten we op het verkeerde spoor. Hoe begrijpelijk ook, hoe voor de hand liggend ook, hoe indringend die vraag ook kan zijn, maar het is geen goede vraag. Daar gaat mijn tweede gedachte over. Het Bijbelboek Handelingen gaat niet, gemeente, gaat niet over de werking van de Heilige Geest in de gelovigen. Het boek Handelingen gaat over de verbreiding van het evangelie. Daarover gaat dit boek. Dit boek gaat over de verspreiding en de uitbreiding van die goede boodschap over Jezus Christus in deze wereld. Lucas schrijft geen boek over de Heilige Geest. Hij schrijft een boek over het evangelie van Christus. Er wordt wel eens gezegd, en ik denk dat ik het vroeger zelf ook wel eens heb gezegd, dat neem ik dan bij deze terug, dat het Bijbelboek Handelingen der Apostelen heet, maar wordt er dan wel eens gezegd, eigenlijk zou het moeten heten Handelingen van de Heilige Geest. Nee, laat het maar gewoon de Handelingen van de Apostelen blijven noemen. Denk aan gisteren. Zij zijn de getuigen. Daar moet het beginnen. En zij getuigen niet over de Heilige Geest. Zij getuigen over Jezus Christus. Die woorden waar we gisteren naar geluisterd hebben in Handelingen 1 vers 8. Vormen de kern van het hele boek. Gij zult mijn getuigen zijn. Getuigen van Christus. En jullie zullen beginnen in Jeruzalem en daarna Judea en dan Samaria en dan tot het uiterste van de wereld. Nou, dat zien we precies beschreven in het Bijbelboek Handelingen. Hier in hoofdstuk 1 en 2 gaat het over de boodschap in Jeruzalem. Daarna gaat het over Judea. Hoofdstuk 8 gaat over Samaria. Zoals gezegd. In Handelingen 1 vers 8. En daarna in hoofdstuk 10 en 11, als het in het huis van Cornelius komt, is het ook al bij de heidenen gekomen. En het allerlaatste hoofdstuk in dit boek, Handelingen 28, waar eindigt dit boek? In Rome. Rome. En dan staat er dat Paulus daar is en hij verkondigt het woord onverhinderd. Laatste woord van het Bijbelboek. Onverhinderd. Tot aan de uiterste van de aarde. De hele wereld wordt bereikt als het evangelie in de wereldstad Rome komt. Daarover gaat dit boek. Handelingen 2 vertelt niet hoe de Heilige Geest werkt in het hart van de gelovigen en mensen beïnvloedt. Maar hoofdstuk 2 vertelt eenvoudig hoe Joodse pelgrims die daar in de stad waren voor het oog toevallig in contact komen met de boodschap. En samenstromen als er daar wat wonderbaarlijks gebeurt en dan die boodschap van Petrus te horen krijgen. Het is ware gemeente. Natuurlijk speelt de Heilige Geest een belangrijke, om niet te zeggen een onmisbare rol in de verspreiding van het evangelie. De Heilige Geest is werkzaam. Hij vervult de getuigen. Hij geeft kracht aan de boodschap. Hij wijst Paulus de weg om naar Europa te gaan. De Geest leidt ze om de mensen te bereiken in Samaria en tot aan het einde van de wereld. Maar de bedoeling van Lucas en de bedoeling van de Heilige Geest zelfs, die hem geïnspireerd heeft, is niet om ons allerlei dingen te vertellen over hoe dat nu gaat en de inwoning van de Heilige Geest in het hart van de gelovigen. Misschien dat daarom dat zinnetje in Handelingen 2 vers 38 wel zo kort is. U zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. En wij hebben maar vragen, wat betekent dat? En Lucas, vertel ons nou eens wat meer daarover. Nee, kort zinnetje maar. Het staat er wel, en kom daar straks in de derde gedachte uiteraard nog op terug. Maar laat ons zien dat dit niet de hoofdinhoud van het evangelie is. Om die vraag te stellen, hebben wij de gaven van de Heilige Geest ontvangen? Die vraag die ik gesteld heb, gemeente, aan het einde van de eerste gedachte was een verkeerde vraag. Als ik u en jou en mijzelf die vraag los van de rest ga stellen, heb je de Heilige Geest ontvangen? Dan worden wij toch weer op onszelf en op onze kenmerken teruggeworpen. De vraag van dit Bijbelboek is niet, ken jij de Heilige Geest? Maar de vraag van dit Bijbelboek is, ken jij Jezus Christus? De vraag van dit Bijbelboek is, of je je zonde belijdt en in berouw tot Christus vlucht? Dat is de kernvraag. Die vraag moeten wij elkaar stellen. De vraag is of ik mag leven uit de kracht van de dood en de opstanding van Christus. De vraag is of ik dat getuigenis, die boodschap over Christus, met geloof mag aannemen. Dat is de kernvraag. Die vraag mogen we elkaar wel stellen. En inderdaad, dan is het zo, wie Christus ontvangt door het geloof, ontvangt ook de Heilige Geest. Maar er is geen andere weg, er is geen andere toegang tot de gave van de Geest dan de weg van het geloof in Jezus Christus. Want gemeente, dit is de taak van de Heilige Geest, om Christus in het volle licht te plaatsen. Dat doet de Heilige Geest. De Heer Jezus had zelf gezegd in Johannes 15. Hij zal van mij getuigen. Van mij getuigen, niet van zichzelf. De Heilige Geest plaatst zichzelf niet in het middelpunt. Hij plaatst Christus in het middelpunt. De vraag die we elkaar moeten stellen is niet: heb ik de Heilige Geest? De vraag die we elkaar moeten stellen: heeft de Heilige Geest mij? Heeft hij in mijn hart gewerkt? Is er geloof in Jezus Christus? De Heilige Geest spoort ons aan tot geloof en tot bekering. Dat is de vraag. Of wedersta ik die werking van de Geest en bedroef ik hem? Als ik ongelovig blijf, als ik niet met geloof en vertrouwen antwoord op de boodschap over Jezus Christus en de belofte van Jezus Christus en de belofte van vergeving. Die eerste belofte is ook de eerste belofte. Dus gemeente, misschien, en ik hoop dat dat voor ons allemaal geldt, misschien ben je aangesproken door die vraag die ik aan het begin van de eerste gedachte stelde. En herkende je jezelf in die situatie. Toen ik die vraag stelde: heb jij de gave van de Heilige Geest? Maar ik neem die vraag terug en ik stel een andere vraag. Ken je Jezus Christus? Mag je op hem vertrouwen? Vlucht je naar hem toe met al je zonden, met al je gebreken, met al je tekorten? Weet je van de kracht van zijn dood en opstanding? Vertrouw je op zijn vriendelijke nodiging, die elke keer weer zegt: kom tot mij, iedereen die vermoeid en belast bent, ik zal jou rust geven. Die vraag stellen wij elkaar. Dat is de eerste vraag. En niets, gemeente, mag die vraag van zijn eerste plaats drukken. Ook de vraag niet naar de Heilige Geest. Ook niet de vraag of wij de Geest ontvangen hebben. Pas op, laten we dat niet laten gebeuren. Dat die tweede extra belofte, zoals ik dat genoemd heb, de eerste belofte aan de kant drukt. Laat het niet zo zijn dat de Heilige Geest het werk van Christus terzijde schuift. De Heilige Geest zet Christus in het middelpunt. En hij is dienstbaar aan de belofte. We gaan naar onze derde gedachte. De Geest als een zekere belofte. Ja, zegt iemand. En toch staat het, de dominee. Het staat gewoon in de Bijbel: gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Het is een kort zinnetje. En ik geef toe dat we er makkelijk overheen lezen. Maar nu niet meer, als we er een hele preek aan besteden. Het staat er toch maar. Wat betekent dat dan? Het staat er toch niet voor niets? Mee eens. Terecht, ja, het staat er als een belofte. Maar niet als een extraatje voor sommige mensen. Dat woordje extra belofte, extra, is wat dat betreft ook wel een beetje gevaarlijk. Extra, ja, fijn als je het zou hebben, maar nou ja, je komt er ook wel zonder. Nee, gemeente, zo niet. We moeten die twee beloften in één adem lezen. De belofte van vergeving en van de gave van de Heilige Geest. Iedere gelovige ontvangt de Heilige Geest. Wij mogen niet meedoen aan de gedachte dat we de gemeente, de christenen, in tweeën kunnen delen. En dat je vleeselijke christenen hebt en geestelijke christenen. Dat je bekommerde christenen hebt en bevestigde christenen. Dat je ondermaatse christenen hebt en de echte. Nee, dit is een belofte die voor alle christenen geldt. Het is hier niet gegeven als een toetssteen. Ga jij jezelf maar eens onderzoeken of je wel de gaven van de Geest hebt. Want als ik zo naar jouw leven kijk, vraag ik me af of je de Geest wel ontvangen hebt. Nee, gemeente, nee, beslist niet. Het staat hier niet als een toetssteen. Het staat er als een belofte. Een belofte. Een belofte. Even zeker als die eerste belofte van de vergeving. Bekeer u. Laat je dopen. Vertrouw op de Heer Jezus Christus. Belijd het. Maak het zichtbaar. Dan zul je vergeving krijgen. En even zeker als die vergeving, de gave van de Geest. De gave, het staat erbij. Prachtig. Het geschenk. Het cadeau. Gratis. Het kost je niets. Je krijgt hem, de Heilige Geest. De gave van de Heilige Geest. Nou, wat krijg je dan, gemeente? Er staat gave, enkelvoud, hè? Er staat niet de gaven van de Heilige Geest. Daarmee zouden we kunnen bedoelen de geschenken die de Heilige Geest uitdeelt. De vrucht van de Geest. Galaten 5. Nee, de gave. Namelijk de Geest. Zo moeten we dat lezen. We krijgen de Heilige Geest in eigen persoon. We krijgen niet alleen zijn kracht, we krijgen niet alleen zijn werking, we krijgen niet alleen zijn invloed, maar we krijgen de Heilige Geest zelf. De persoon van God, de Heilige Geest, woont in je hart. De Bijbel zegt, iedere gelovige is een tempel van de Heilige Geest. Kinderen, wat houdt dat in? Een tempel? Een tempel is eigenlijk een paleis voor God. Een paleis, daar woont de koning in. Een tempel, daar woont God in. Nou kinderen, als je in de Heer Jezus gelooft, ben jij een tempel. Een paleis ben je. En wie woont daar dan? De Heilige Geest. God zelf als persoon woont in ons. Dus het is niet alleen een bepaalde kracht die je ondergaat, maar de Heilige Geest woont in ons als een persoon. Hij spreekt tot ons. Misschien moet ik het nog eenvoudiger zeggen. Hij praat met jou. Het is toch een persoon. Hij helpt jou. Hij luistert naar jou. Hij stuurt jouw leven. Hij beschermt je. Hij corrigeert je als dat nodig is. De gave van de Heilige Geest. Dus gemeente, ik mag dat zeggen tegen iedereen van ons die gelooft. Mag dat geloof in Christus er zijn? Vlucht je tot de Heere Jezus met al je nood en al je gebrek. Dan krijg je twee dingen. Twee gaven. De vergeving van alle zonden. En de gave van de Heilige Geest. Aanvaard dat nu eens. Accepteer dat eens. Luister eens naar die woorden, dat korte zinnetje uit Handelingen 2 vers 38. Als je in Christus gelooft, woont de Heilige Geest in mij. Dat is waar. Dat is echt waar. Aanvaard dat eens. Evenzeer als in die eerste belofte, toch, mag aanvaarden. En als dat waar is, gemeente, dan zou ik zeggen, laat nu de Heilige Geest zijn werk maar doen. Laat hem zijn werk doen in jouw leven. Onze opdracht is eigenlijk alleen maar om hem niet tegen te houden, om hem niet te weerstaan, om hem niet te bedroeven. Laat hem zijn werk doen. Die kracht van gisteren, weet je nog? Dat bootje op die stroom. Laat je meevoeren waar de Heilige Geest je brengt. Bedroef hem niet met je aarzeling, met je twijfel, met die eindeloze jama's wat toch nooit wat oplevert. Accepteer dat nu, wat de Bijbel belooft. Je hebt de gave van de Heilige Geest. En wat doet die Geest? Die is bezig om jou te brengen tot vrijmoedigheid, tot moed, tot zekerheid. Laat dat nou eens gebeuren. Laat het nou eens gebeuren. Dat de Heilige Geest in jouw hart werkt. Je hoeft jezelf niet tot zekerheid op te blazen of zo. Laat hem zijn werk doen. Want hij woont in je hart. En hij verlangt ernaar om het goede in jouw hart uit te werken. Wat doet de Heilige Geest daar? Hij spoort jou aan van ongeloof naar geloof. Daar is hij mee bezig. Laat het nu eens gebeuren. Laat het eens gebeuren. Hij brengt jou van angst naar vrede, naar blijdschap. Laat dat eens gebeuren. Bedroef hem niet als hij zijn werk wil doen. Blus hem niet uit als hij daarmee bezig is. Heilige Geest spoort je aan om los te komen van je zonden, van je zorgen, van alle drukte en alle stress in je leven. Laat het eens gebeuren. Laat hem zijn werk doen. Je hebt dat geschenk gekregen van de Heilige Geest. Waar is de Heilige Geest mee bezig in jouw leven? Om jou heiliger te maken. Om jou voor te bereiden op de heerlijkmaking. Laat hem zijn werk doen. Houd hem niet tegen. Vertrouw erop dat je de gave van de Geest hebt. Ook als wij onszelf zo vaak tegenvallen. Denk maar aan ons eerste punt, hoe makkelijk wij onszelf daarin herkennen. En we denken, oh, als dit mijn leven is, dan heb ik de gave van de Heilige Geest misschien niet. En dan komt die vraag weer boven, heb ik wel de gave van de Geest? Ja, ja, als je geloven mag, heb je de gave van de Geest. En hij is daarmee bezig en hij zal doorgaan. Hij zal je niet verlaten, eeuwig bij je blijven. Hij is je trooster. Laat hem zijn werk doen. Misschien zijn er toch hier mensen in de gemeente die de gave van de Heilige Geest niet hebben. Omdat er geen geloof is. Omdat je Christus niet hebt. Dan zeg ik tegen u en tegen jou, als je daar nog buiten staat, als je nog ongelovig bent, onbekeerlijk bent, wel gemeente, dan heb ik twee beloften voor u, voor jou. Vergeving van zonde en de gave van de Heilige Geest. Voor ieder van ons. Ook voor die mensen. Als die vraag in jouw leven aanwezig is. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Komt hier de oproep. Bekeer je. Beleid je zonde. Vertel het aan God. Houd niets achter. Geef er een belijdenis van op dat moment met de doop. Vertel het aan andere mensen, zouden we nu kunnen zeggen in onze situatie. En je krijgt twee beloftes, waarvan de een je niet extra is, maar waar ze allebei even krachtig voor jou gelden. Vergeving van zonde en de gave van de Heilige Geest. Wat een rijkdom, gemeente. Dat God ons deze belofte geeft. Hij vraagt van ons eenvoudig. Eenvoudig dat wij zijn woord aanvaarden, accepteren. Dan gebeurt het inderdaad niet op die extraordinaire manier zoals toen. Met bijzondere tekenen, met tongentaal, profetie of wat dan ook. Maar wel met die vrucht van de Geest. Die God ook voor ons belooft en in ons leven uit wil werken. De vrucht van blijdschap, van vrede, van zelfbeheersing, van zachtmoedigheid, van vreugde, van de Heilige Geest. Bekeert u, zegt de Bijbel, tot vergeving der zonden. En ook u en jij en ik zullen de gaven van de Geest ontvangen. Amen. Wij zingen uit Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden, leid mijn leven en leid mij in een effen land. Psalm 143, vers 10. Laten wij dan kunnen bidden. Wij danken u, goede geest, dat u ons leven leidt. Wij danken u dat u van ons leven een tempel maakt. Dat u, God, de geest, in ons woont. Tot ons spreekt. Ons bemoedigt, aanspoort en leidt. Dank u daarvoor, Heere. In het gebrek van ons eigen leven, in de twijfel en de onzekerheid en het ongeloof dat telkens weer bijna automatisch naar boven komt, hebben wij uw geest. En we bidden u, Heere, dat wij u niet zullen bedroeven, niet uitblussen, niet zullen tegenwerken, maar u de ruimte mogen geven voor uw werking. We danken u ervoor, Heere, dat u ook in ons midden toch wel, jazeker, de vrucht van de geest teweeg brengt en uitwerkt. En we danken u als wij die blijdschap en vrede en geloof en zachtmoedigheid en zelfbeheersing en liefde mogen merken. We danken u dat u dat doet, o Heilige Geest. We danken u dat het een gave is, een geschenk. We bidden ook voor diegenen in ons midden die nog zonder geloof en zonder geest en zonder God in de wereld zijn. Breng ze bij Jezus Christus. Breng ze tot geloof, opdat zij vergeving krijgen en de gaven van de geest. We danken u dat we ook op deze tweede Pinksterdag zo samen mochten zijn. Wees verder bij ons op deze dag en in de komende week. Help in alle dingen die wij doen. Breng ons volgende week weer samen in uw huis. Wij bidden en we danken u dit in Jezus' naam. Amen. Psalm 31 vers 15, laten we dat zingen. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, de gave, hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest, en wat er volgt. Psalm 31 vers 15. Ik herhaal nog even het verzoek om bijbels, kussens en dergelijke zometeen na de dienst mee te nemen. Verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere, gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.